Iedereen, goedenavond. Hierbij op de openbare zitting van de gemeenteraad. We zijn met 20, maar juist misschien nog onderweg. Goed, eerste punt de notulen. Er waren eigenlijk geen opmerkingen, juist een vraag. Allee, geen opmerking tegenover de notulen, juist een vraag. Ik zal u eerst de vraag laten stellen, Bart. Goed, we hebben afgesproken dat er een beknopte weergave zal zijn van de discussie of de opmerkingen bij de mondelinge vragen. Bij de reacties bij de andere punten verwijzen we naar de audioweergave. En die audioweergave, momenteel staat die dus weergegeven bij de nog goed te keuren notulen. Dus iets dat. Maar we gaan die plaatsen op de site als bijlage bij de gemeenteraadsbeslissing. Dus zodat die daar makkelijker voor iedereen terug te vinden is. Dus dat voldoende. Het is praktisch. Wacht, hè. Het is praktisch bijna onmogelijk om een korte weergave te geven van de discussie die gebeurt bij alle punten, dan hebben wij denk ik iemand extra nodig om heel die tekst na te of te beluisteren en dan neer te schrijven. Dat is praktisch niet te doen. Goed. Zijn daar nog vragen over?
Hoe lang blijft die audio-opname dan bewaard? Kunnen wij ten alle tijde teruggaan?
Ja. Maar momenteel heb je ze ook, hè? Dus ze staan bij de vorige gemeenteraad. Daar als bijlage, daar zijn vier bijlages bij en daar staat een bijlage het audioverslag. Dat staat er al telkens, maar we hebben het ook niet gevonden iedere keer. Dus maar nu gaat het ook op de site staan bij de gemeenteraadsbeslissingen als bijlage. Nog vragen? Nee, aangezien er eigenlijk geen opmerkingen waren, is dat punt dan goedgekeurd. Puntje 2, het rapportageverslag van het burgemeestersoverleg van de regionale samenwerking Oost-Brabant van 22 maart, waar onder andere gesproken werd over de inburgering, aanpassing van eventuele politiezones, de energieloze nachten en hemelwaterverordening. Daar waren geen opmerkingen. Zelf is een kennisname. Kunnen we verder gaan naar puntje 3. Dat is dan aanduiding van vertegenwoordigers voor de nieuw te vormen woonmaatschappij Oost-Brabant-West. In gevolge de wijziging van de werkingsgebieden van de woonmaatschappijen werd bij besluit van de Vlaamse regering van 4 februari Bertum toegedeeld tot het werkingsgebied Oost-Brabant-West. En dit werkingsgebied zal bestuurd worden door één nieuwe woonmaatschappij. Daarom is een gans traject doorlopen waarvan het de bedoeling is dat het uitmondt in de fusie van Elksenhuis en Volkswoningbouw. De goedkeuring in de buitengewone algemene vergadering van de beide woonmaatschappijen. En dat zal op 15 juni gebeuren in een bijzondere algemene vergadering. Door middel van een statuutwijziging van de gefuseerde sociale huisvestingsmaatschappij. Wij dragen de burgemeester Joël van der Elst voor als vertegenwoordiger van de Algemene Vergadering en Diane van der Elst als kandidaat van het andere geslacht indien dit nodig moest zijn. Voor de Raad van Bestuur dragen wij Mark Morris voor en Iris de Smet als persoon van het andere geslacht indien dat ook nodig moest zijn. Er zijn geen andere kandidaturen binnengekomen. Dus jullie hebben nu allemaal een stembrief gekregen, zodat we kunnen doorgaan tot de stemming.
goedkeuren.
De kandidatuur van Mark Moritz als lid van de Raad van Bestuur is aanvaard met 19 stemmen voor en 2 tegen. Goed, kunnen we overgaan naar het volgende punt. Dat is een kennisname van het syntheseverslag over de uitoefening van de bevoegdheden en taken van de Raad van Bestuur van Iverlek, waar we kunnen lezen dat onder andere over de tarieven ging, het beleid en het energienetbeheer en datanetbeheer. Hier waren ook geen opmerkingen en ook iedereen heeft de kans gekregen om die sessies te volgen. We hebben daar allemaal een uitnodiging voor gekregen. Puntje 5 dan, kennisname van het syntheseverslag over de uitoefening van de bevoegdheden en taken van de Raad van Bestuur van Riobra. Ook daar hebben we gelezen over het beleid ging databeheer en rioolnetbeheer. Ook geen opmerkingen. Kunnen we overgaan naar het volgende punt, puntje 6. Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering Interleuven van 21 juni 2023 en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger. Daar mandateren we Jan de Keizer om alle punten van de agenda goed te keuren, zoals er onder andere zijn. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van januari 2023. Toetreding van een nieuwe vennoot, namelijk de hulpverleningszone Oost-Vlaams-Brabant. Statutenwijziging, jaarrekening 2022 en verslag over de activiteiten van 2022. Hier ook geen opmerkingen. Verder naar puntje 7, waar we acte nemen van de agenda algemene vergadering van Ecowerf en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger. Daar mandateren we Roland Gustij om alle agendapunten goed te keuren. Dus onder andere de goedkeuring van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van december 2022, met het verslag van de activiteiten over 2022 en de jaarrekening over 2022. Wouter, jij had daar een vraag. Dank je.
Ja, een vraag aan onze vertegenwoordiger daar. Is daar nog iets gezegd over het recyclagepark van Dette? Dat is nog een tijd stil rond, terwijl er ook eerst geruchten waren.
Ja, dat zijn dingen die niet direct op een algemene vergadering gesproken worden. Maar wij hebben op dit moment eigenlijk geen nieuws.
Goed, is dat voldoende? Ja. Over naar puntje 8. Ja. Ten aanstaande.
Dat is niet
en besluiten. Wacht, dan gaan we terug. Goed. We gaan even terug tot puntje 6. Dan vind ik de maakt er mij opmerkzaam op dat het eigenlijk een besluit is en niet een kennisname. Moeten we toch stemmen? Dus eerst over de agenda van Inter Leuven en de mandatering van onze gemeentelijke vertegenwoordiger. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? Ook niemand. Eenvaardig goedgekeurd. Puntje 7 dan. Hetzelfde voor. Ik heb dus mijn draad kwijt. Ecowerf. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? Ook niemand. Eenvaardig goedgekeurd. Nog een algemene vergadering. Die van Hofheide op 28 juni 2023. Waar we Roos de Bakker mandateren om de agendapunten goed te keuren. Zoals daar zijn, goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergaderingen van december 22 en januari 23. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag van 2022 en de werking van het crematorium. Ook hier waren geen vragen of opmerkingen. Dus dan een punt ter stemming kan leggen. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? Ook niemand. Eenvaardig goedgekeurd. Volgende in het rijtje is de goedkeuring van de agenda algemene vergadering van IGO op 23 juni 2023. En ook vaststelling van het mandaat van onze werkelijke vertegenwoordiger. Dat is Diane van der Elst, die we vragen om alle agendapunten goed te keuren. Zoals daar zijn, de goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van december 2022, de jaarverslag en jaarrekening van 2022, goedkeuring over de rapportage van de kostendelende vereniging van IGO voor 2022 en aanstelling van nieuwe leden. Daar zijn ergens bij de clusters aanpassingen, zodat dat ook goedgekeurd wordt. Ook hier geen vragen of opmerkingen. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? Ook niemand. Dus eenparig goedgekeurd. Gaan we over naar de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Elksenhuis, waar we onze burgemeester Joël van der Elst mandateren om de punten goed te keuren van de agenda. Zoals er zijn de vorming van de nieuwe woonmaatschappij, waar we het daar juist al over gehad hebben, de fusie van Elksenhuis dus met volkswoningbouw door overneming, de bijbehorende statutenwijzigingen en de omzetting van alle apparassen en documenten en wat er allemaal bij hoort. Ook hier dacht ik geen vragen of opmerkingen. Daar een punt ter stemming kan leggen. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? Ook niemand. Eenparig goedgekeurd. Puntje 11 hebben we advies over de jaarrekening van de kerkfabrieken voor het dienstjaar 2022. Centraal Kerkbestuur zorgde daarvoor de coördinatie van de jaarrekening en keurde deze goed in haar zitting van 23 februari 2023. We zien daar dat voor Sint-Albertus Leefdaal een exploitatieoverschot is van 87.000 euro zonder gemeentelijke toelagen. Sint-Bartholomeus Corbeek-Deile een exploitatieoverschot van 44.000 euro, ook zonder gemeentelijke toelagen. En voor de Sint-Pietersbanden-Bertem een exploitatieoverschot van 15.800 euro met een gemeentelijke toelage van 6.300 euro. Dat is alles voorzien in het jaarplan. Ja, klopt. Goed. Kan ik het punt ter stemming leggen? Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? Twee onthoudingen. En 19 stemmen voor. Dat is een besluit. Hè? Puntje 12. Buitenschoolse kinderopvang. Organisatie van de voor- en naschoolse kinderopvang 2023-2025. En hier geef ik graag het woord aan Tom.
Ja, dat zal een hogere kostenplaatje met zich toenemen. deze gemeenteraad, dat zal ook nog wel voor de nodige interessante gesprekken leiden met de schoolraad, want dat was natuurlijk bij iedere adviesvraag, vraag nummer 1, wat gaat ons dat kosten? Maar daar kunnen we vandaag nog geen antwoord op geven, maar tegenover kwaliteit en tegenover een betere dienstverlening staat natuurlijk ook wel een hogere kost. Maar onze jeugd en onze kinderen lijkt me zeker het investeren waard. Zo.
Bart, of zijn er nog vragen? Zijn die ondertussen beantwoord?
Schoolraden en dus het principe van de uitbesteding van de voor- en naschoolse opvang is op die schoolraden in oktober besproken. Dus daar was principeel geen bezwaar, waren natuurlijk wel vraagtekens en daar is die prijs ook naar voren gekomen. Je hebt gevraagd, hebben we dan nu al rechtstreeks met de ouders gecommuniceerd in deze fase? Ik denk dat we daar dezelfde vragen gaan krijgen, maar dat we gewoon hebben moeten kijken met onze instellingen die de scholen zijn en zij hebben eigenlijk ook toegegeven, ja, kijk, wij hebben daar nood aan, want vandaag kunnen we geen adequate oplossing aan dat vraagstuk van die voor- en die naschoolse kinderopvang gaan leveren. En we hebben er ook zeer bewust voor gekozen, hè, want er zijn bepaalde richtlijnen die zeggen, ja, je moet evolueren naar 1 opvangpunt per gemeente. Dat zagen wij praktisch gewoon niet haalbaar en dat zien wij ook niet echt als dienstverlening naar de ouders en naar de kinderen. En dus dat zijn enkele principes dat we echt wel hebben meegenomen. En ja, we willen nu graag samen met de dienstverlener die we hopelijk zo snel mogelijk, hè, als we hier positief advies krijgen over de punten die we voorleggen. Als we die dienstverlener selecteren, gaan we daarmee aan de slag om ook een gedegen communicatieplan gaan uit te werken van hoe dat stap voor stap gaat uitgevoerd. Want ze hebben ook al aangegeven van kijk, dat gaat niet van vandaag op morgen gaan. Dus waarschijnlijk zal zeker het eerste half jaar, naar mijn vermoeden zelfs het eerstkomende schooljaar, gaat er aan de tarieven niks wijzigen, omdat we gaan moeten zoeken. Hè. Ik geloof persoonlijk, en ik denk dat het collega, heel het college eigenlijk geloof, van we moeten eerst die extra kwaliteit kunnen aantonen, eer dat we over de prijs terug kunnen beginnen spreken. En dat is het uitgangspunt vandaag. En het zal zoeken zijn, het zal een beetje puzzelen zijn, maar ik ben er wel van overtuigd dat we daar op het schooljaar heel wat stappen vooruit kunnen zetten.
Dank u.
Nog vragen, of zijn ze allemaal beantwoord?
Ja, mijn vragen zijn grotendeels beantwoord. Dus de prijs gaat waarschijnlijk voor de ouders iets stijgen. En dan wordt er waarschijnlijk wel rekening gehouden met zwakkere gezinnen.
Zeker en vast.
Via instrument of via het OCMW, maar in ieder geval dat gaat rekening gehouden veronderstellen.
Zeker. Schip voor sociale zaken is dat ook een heel belangrijk aandachtspunt. Gaat het goedkoper worden of duurder worden? We hebben vandaag een zeer complex en getrapt systeem wat het administratief ook niet makkelijker maakt. Hè. Wat je op het duurste moment, denk ik, tot 2 euro, zelfs meer dan 2 euro per uur kan betalen, kan zijn dat we naar een makkelijker systeem gaan dat op bepaalde momenten goedkoper is als het huidige en omgekeerd. Dus dat is heel moeilijk om nu te gaan zeggen, oké, wat gaat het op het einde van de rit eigenlijk kosten? Ja, dat gaat van situatie tot situatie. Ten tweede, natuurlijk gaan we aandacht hebben voor sociaal zwakkeren en daar werken we zeer hard met onze sociale dienst op, dat we daar echt op maatwerk willen komen. En dat wij ook de afspraken hebben vanuit de sociale dienst, hè. De scholen zijn ook onze antennes, hè. Als leerkrachten, hè, en ik zie ook hier met de speelplein, als we dingen detecteren, moeten we heel kort op de bal spelen en zullen we natuurlijk niemand in de kou laten staan en de machtprijs echt geen druk.
Ja, Joris.
Ja, ik heb ook vragen bij het financiële plaatje, vooral als ik die in de cijfers zie, dan komt u een kostprijs van 405.000 euro afgerond. Eventueel middagtoezicht er nog bij, dan komt er nog eens 72.000 bij. En dat tegenover staat ook de bijdrage nu 60.000 euro, subsidie 125.000 euro. Dus toch moeilijk om daar helemaal dicht te rijden.
Ja, dat is waar, Joris. Daar zijn we bewust van. Dus vandaar, ik wil niet vooruitlopen op de oefening, maar ik denk inderdaad, zoals ik hier al tussen de lijnen heb aangegeven, ik denk dat een prijsaanpassing voor de ouders zal er komen. Daar ga ik vanuit. En wij zullen ook ons steentje moeten bijdragen. Maar vandaag staat dat ook al jaren als een kost in onze mediaanplanning. En we gaan daar samen een goede oefening proberen te maken en samen met jullie als gemeenteraad kijken van hoe dat we dat goed evenwicht kunnen zoeken van wat de ouders betalen en wat wij als lokaal bestuur. Maar dat een kost zal zijn en een hogere kost dan vandaag, denk ik wel dat de kans zeker is. Maar zoals ik zeg, hè, we moeten keuzes maken waar we als lokaal bestuur op gaan investeren en waar we onze middelen gaan op inzetten. En dan zeg ik, is het mijn optiek dat onze kinderen zeker iets is waar ik het minst op wil gaan besparen en zeker wil investeren in de toekomst.
Nog vragen? Nee. Goed. Dus wij vragen dus aan de gemeenteraad positief advies te geven over artikel, ja. Voor de uitbesteding van de voor- en naschoolse opvang aan een professionele aanbieder. Dit inclusief opvang op schoolvrije dagen en vakantieopvang. En ook positief advies te geven voor de overname van het huidig opvangpersoneel op voorwaarde dat er geen loonverlies is in de ruime vorm. Dat zijn de adviezen die gevraagd worden. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? 2 onthoudingen. 19 stemmen voor. Ons volgende punt. Vragen we de goedkeuring van het aanwervingsreglement voor animatoren en hoofdanimatoren. Het aanwervingsreglement voor deze animatoren dateert al van december 2019. Ook de forfaitaire onkostenvergoeding dateert van die periode. En de maximale wettelijke toegestaande vrijwilligersvergoeding draagt momenteel €40,76. De dienstvrije tijd stelt voor om de huidige forfaitaire onkostenvergoeding te verhogen. En deze verhoging is nodig om voldoende gemotiveerde vrijwilligers te vinden, zodanig dat catastrofe kan blijven draaien gedurende vakantieperiodes. Het zou dus gaan om ongeveer €6 per dag meer. Hier waren ook geen opmerkingen. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? Ook niemand. Eenparig. Goedgekeurd. Kunnen we overgaan naar puntje 14. Het reglement van de kampioenenviering. Tot op heden was er eigenlijk geen reglement dat de viering van de sportkampioenen regelde. En om dit evenement voor de administratie beheersbaar te houden en voor de verenigingen ook transparant te houden, is het reglement een goede leidraad natuurlijk. Het ontwerp van het reglement werd voor advies voorgelegd op de Vrije Tijdsraad van 26 april laatstleden en kreeg een positief advies. Hier waren ook geen opmerkingen, zodanig het punt ter stemming kan leggen. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? Ook niemand. Eenparig. Goedgekeurd. Dan gaan we over naar de goedkeuring, of de vraag tot goedkeur van het reglement van de jaarlijkse viering van de culturele verdienstelijke personen. Ook hier was nog geen reglement dat de viering van de culturele verdienstelijke persoon of vereniging regelde. En ook hier om de administratie beheersbaar te houden en de vereniging het zo transparant mogelijk te houden, hebben we een reglement opgesteld als leidraad. Ook dit werd voorgelegd op de Vrije Tijdsraad van april en kreeg ook een positief advies. Er waren ook geen vragen of opmerkingen. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? Ook niemand. Eenparig. Goedgekeurd. Gaan we over naar puntje 16. Waar we vragen de samenwerkingsakkoord van de Brabantse Wouden goed te keuren. En hier geef ik ook eerst het woord aan Tom.
De Brabantse Wouden. Ja, ietsje verder. Ja. Mis met kleine microotjes, dat is iets makkelijker spreken. Nee, de Brabantse Wouden, we hebben daar twee maanden geleden een zeer uitgebreide toelichting over gehad. Natuurlijk in de pers is er over de nationale parken heel wat te doen. En dus hebben we zoals vorige gemeenteraad ook wel even aangehaald dat we voldoen onze tijd voor genomen om alles gedegen te onderzoeken en aan te kijken. En omdat er toch wel misschien enkele terechte aandacht zijn te waren. Maar het is eind toch als college tot standpunt, tot mening gekomen. Want het is vandaag ook de bedoeling om niet alleen samenwerkingsovereenkomst voor de indiening van het dossier goed te keuren. Dat is misschien al even iets verder op de eerste vraag. Het is nu vooral tot de indiening wat morgen moet gebeuren om de erkenning tot landschapspark te krijgen, dan moet er een andere structuur georganiseerd worden waarover wij natuurlijk op de gemeenteraad in de toekomst nieuwe beslissingen zullen gaan nemen. Dus het is zo, ik denk dat wij als gemeente ons zeker kunnen aansluiten bij de verschillende ambities die voorop worden gesteld in het Nationaal Park van de Brabantse Waarden. En want dat benadrukt toch wel heel wat kwaliteiten die we kunnen vereenzelvigen met Bergen. Als ik kijk naar bossen, meanderende rivieren, holle wegen, een rijke landbouw en een belagende landschapsgeschiedenis, dat zijn toch wel heel wat zaken die we ook terugvinden in Bergen, op waar dat wij ons zien herkennen. En wat we in een groter geheel, wat de Brabantse Waarden volgt, een nationaal park, toch wel kunnen terugvinden. Maar daarnaast, we hebben dat in detail toegelicht gekregen wat dat allemaal kan betekenen. En we hebben ook in detail gezien wat dat voor de gemeente Bergen zou kunnen betekenen. Dat is ook nog eens opgenomen. Zijn er natuurlijk ook enkele belangrijke aandachtspunten die wij willen meegeven aan de initiatieven. Zoals dat wij toch wel willen vasthouden aan onze gemeentelijke autonomie en dat dit niet het zoveelste instrument mag zijn waar de hogere overheid, en altijd nu de federale, de Vlaamse of een andere administratie zijn, die daarmee onze autonomie, want wij kunnen onze gemeente toch nog juist iets beter als de andere, waar wij toch graag naar onze acteurs zelf willen kijken wat hier nu juist bij ons op terrein gebeurt. En dit is een kader. Dat is vorige keer ook gezegd, dat is een belangrijk aandachtspunt. Dit is een kader waar we de komende 25 jaar aan willen werken. In samenwerking. Samen met de mensen op het veld, samen met de mensen in onze gemeente. En daarvoor geven we graag ook volgende aandachtspunten mee. En dat de verdere uitwerking zeker in zeer nauw overleg gaat gebeuren met verschillende actoren en zeer specifiek de landbouwsector. Die toch wel, mede door ervaring in het verleden met het agentschap Natuur en Bos, we moeten dat niet onder stoelen en banken steken, dat we daar de extra nadruk op leggen en dat toch wel nauw overleg met die landbouwsector uiterst belangrijk is om dit een kans van slagen te gaan geven. En dat dat in alle respect en in alle openheid moet gebeuren en dat alle kaarten steeds op tafel moeten liggen. En dat er natuurlijk ook, wij zijn fier op onze landbouwers, we hebben gezegd, we zijn een landelijke gemeente, de open ruimte is een van onze troeven en de landbouwers zijn belangrijke actoren om dat te gaan bewaken. En dat we daar toch ook zeker aandacht moeten hebben voor die beroepslandbouw in dit traject. En dat dat zeer duidelijk moet geformuleerd worden in die ambities. En dan zeker ook bij die verbindende landschappen of bij eventuele uitbreidingen, als dat gebeurt, zijn we daar niet tegen. Als daar aan die aandachtspunten die we nu aan het formuleren zijn, voor tegemoet gaan, dan moet dat goed onderbouwd zijn. Dan mag dat niet gewoon op een drafje zijn, dan moet dat onderbouwd zijn. Dan moeten we weten waarom dat we dat doen. Dan moeten we weten waarom dat we met al die mensen daarmee akkoord kunnen gaan of waarom juist niet. Het moet onderbouwd zijn. Ik wil eens even van zien dat ik niet vergeet. Ja, onderbouwd, en dat zeker ook dat impact voor alle actoren, maar ook zeer specifiek voor de landbouw, maar voor iedereen die hier leeft en hier werkt, dat dat gedegen moet onderbouwd en benoemd gaan worden. Dus het is zeker van primordiaal belang, een veel te woord voor mij, dat is wel geschreven, primordiaal belang zijn dat de landbouwers zeer nauw worden betrokken bij de verdere uitwerking. Maar we geloven in het verhaal, we bieden er heel veel van in terug, maar toch willen we graag deze belangrijke aandachtspunten zeer duidelijk formuleren en meegeven als een voorwaarde voor de goedkeuring. En we hebben begrepen toch ook, alle andere gemeentes hebben ook goedgekeurd, Hulpenberg heeft een soortgelijk standpunt ingenomen. We hebben ook begrepen dat de bestemming reputatie van de commissie ook duidelijk heeft gezegd, oké, we willen er maar mee instappen. Als er geluisterd wordt naar die behoefte en naar die bezorgdheden van de lokale bestuur, dus vinden we het heel belangrijk om daar hier vandaag een heel duidelijk standpunt over te nemen.
Goed, Wouter, jij had een vraag?
Ze is al gedeeltelijk beantwoord, maar tot even om duidelijk te zijn, we kunnen nu iets goed dat eigenlijk geldt tot aan de indiening. En voor de rest dat erin staat, want er staan ook heel lange termijnzaken in, geven we aan dat we het engagement nemen van zo willen we verder gaan. Als alle andere partners akkoord zijn, is het voor ons. Is het een partner niet akkoord, oké, dan moeten we naar een engagement gaan plaatsvinden.
Het is vooral de samenwerkingsovereenkomst die nu tot aan de indiening en tot de oprichting van een nationaal park zal gelden, maar het zijn wel het masterplan, blijft wel het uitgangspunt van de ambities die verder natuurlijk is een blauwdruk die veel concreter moet uitgewerkt worden en in samenspraak. Het mag niet zijn dat er enkele van kijk, met deze dag, met deze aandachtspunten willen we verder gaan. Dit akkoord geeft dus een voor die indiening. En één keer als er terug is fysiek, hè, de bedoeling is om een VZ2 te richten, dan zitten we terug aan tafel en dan wil alles terug concreet gemaakt worden. Dus we gaan nog wel verschillende stappen, zaken moeten gaan afspreken en samenwerkingsakkoorden of verdere uitwerkingen. En ik denk dat dit belangrijk genoeg is om op verschillende malen toch wel regelmatig terug te koppelen naar ons lokaal adviesraad, maar ook naar onze gemeenteraad, om daar iedereen gedegen op te worden.
Nog vragen? Nee. Nee, goed. Dan vragen wij aan de gemeenteraad dus het samenwerkingsakkoord betreffend het Nationaal Park Brabant zo hadden goed te keuren. En het college de gelasten met de verdere uitvoering ervan. En natuurlijk ook vraagt de gemeenteraad hierbij dan ook de verdere uitwerking met de onderstaande argumenten, dus met de argumenten die in het artikel zijn weergegeven in artikel 3, om daar rekening mee te houden, zoals Tom daar juist heeft uitgelegd. Goed, dan heb ik het punt ter stemming. Wie stemt tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? Ook niemand. Eenparig. Goedgekeurd. Puntje 17. Komen dan. Evaluatie nota 2022 wonen aan eisen en voer. Dus op basis van de stuurgroepverslagen en rapportering heeft wonen in Vlaanderen de uitvoering van de activiteiten voor het project wonen aan eisen en voer 2022 geëvalueerd. En de evaluatie is positief. Waarvoor ik het woord geef aan Mark, waren er een aantal vragen binnengekomen ook. Geef ik misschien eerst Wouter het woord.
Corrigeren, denk ik, in verband met het aantal leegstaande cijfers over het Maria Bakkerstevelpark.
Reus.
Ja, stem op.
Ja, ik stem voor, zeg maar.
Ja, nu wel.
Werk nu? Ja, oké, sorry. Nee, Wouter, eerst en vooral proficiat dat je het zonder gelezen hebt. Want dat was inderdaad een opmerking die daar vanuit de administratie maakte, die op het eerste zicht ook voor mij niet duidelijk was. Omdat we inderdaad een register hebben van leegstaande woningen. En ja, wij houden die jaar na jaar bij. En daar wordt ook een leegstandsheffing op toegepast. Wat staat hier nu eigenlijk wel? Als je kijkt naar de terminologie, hebben ze het daar niet over woningen, maar over gebouwen. En dan verwijst dat, en dus ergens een beetje spitsonder, gaat dat eigenlijk over gebouwen met een economische functie. Maar die gebouwen met een economische functie op een perceel van minder dan 500 vierkante meter. Want als ze groter zijn, dan is dat een regeling die valt onder het bedrijfsgebouw, dat is de Vlaamse overheid voor bijvoorbeeld. Dus de gemeenten zijn alleen voor een klein segment van gebouwen met een economische functie, laat ons zeggen een café of zoiets dat leeg staat, zou op die lijst moeten komen. En inderdaad, daar stonden tot hiertoe geen gebouwen op. Ik weet wel in de lijst die in opmaak is dat daar twee gebouwen op deze moment wel leeg zouden staan, maar die misschien niet gaan leeg staan op het moment dat we afsluiten en PPM maken. Maar dat is eigenlijk de uitleg ervan. Het gaat niet over de woningen, het gaat over gebouwen. Maar het was heel kritisch verwoord, geef ik toe.
Oh, maar Mark. Bart?
Ja, ik denk in de tekst zelf staat dat elke deelnemende gemeente zich verbonden heeft om minstens 2 maal per jaar een lokaal woningoverleg te organiseren. En gewoon mijn vraag, omdat ik niet weet, is hoe is dat in onze gemeente gebeurd?
Dat lokaal woonoverleg, misschien roept dat bij u een beeld op van iets anders, maar dat is duidelijk omschreven in de Vlaamse Codex Wonen. En wat betekent dat eigenlijk? Elke gemeente heeft de plicht om de lokale woonactoren en de lokale welzijnsorganisaties die met wonen bezig zijn, samen met de mensen van Wonen in Vlaanderen, van het agentschap, uit te nodigen 2 keer per jaar, waar een hele reeks punten die ook werkelijk zijn bepaald moeten besproken worden. Bijvoorbeeld als er een
gaat over ja, gemeenten die organisator is. Dat gaat over onze sociale dienst van het OCMV en het voorzitter van het bijzonder comité wordt daarop uitgenodigd. Onze dienstomgeving die bij wonen bezig is, organiseert dat mee. Het woonproject tussen Eisen en Vroer, waar we het daar net over gehad hebben, waarbij we ondersteund worden door Ivo Leuven, dat zijn de mensen van Doornatik. De provincie van de Brabant, de woondienst zit daarbij. En uiteraard de sociale woonactoren, elk zijn huis valt dat tot hiertoe. En het sociale buurtkantoor Spit. Dat is de groep die minstens twee keer per jaar samenkomt. En dat is een vergadering van twee uur en half, maar eigenlijk alles de revue passeert. Dat is wat men bedoelt met dat lokaal woonoverleg.
Dank u.
Waren er nog vragen? Buitig. Nee, geen verdere vragen. Het was een kennisnaam. Kunnen we overgaan naar het volgende punt. En dat is de inrichting van een fietszone in Korrebeek Duiven. Ik zeg wel duidelijk fietszone, want de benaming fietsstraat bestaat niet meer sinds 1 april. Dus in het centrum van Korrebeek Duiven, de Korrebeekse Kerkstraat en de Stationsstraat, wordt een fietszone ingericht. En daarvoor moet de nodige signalisatie worden voorzien. En die punten liggen hier nu ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Maar er was een vraag van Wouter.
Ja, op zich geen probleem, want de fietszone geeft een betere bescherming voor de fietsers. Maar ik ben een beetje bezorgd. Ter illustratie, toen we deze vergadering aan het voorbereiden waren, wist de helft van de mensen rond de tafel niet wat dat bordje fietszone inhoudt. Voor sommigen was dat gewoon een indicatie van dat ook hoe zou je wel eens de fietser kunnen tegenkomen. Dus de implicaties van dat bord zijn niet bekend. Terwijl tegenwoordig in Vlaanderen, als er een bord zo uit is, sta je iedereen onder de reflex van achter de volgende boom gaan ze les maar flitsen. Dat is één punt dat vast verankerd zit in ons hoofd. Dus men weet het een beetje van dat het als een versoepeling gaat ervaren worden, dat het juridisch beter bescherming geeft, maar dat de praktijk een beetje onveiliger zou kunnen worden. Daarom de vraag, en daar zal misschien wat juridische bijzonderheid aan de pas komen, want een keer kun je zowel de fietszone als de zone 30 behouden. Dat is de vraag.
En dan nog,
dan nog, ik heb daarnet gezien, moest je de zone 30 afschaffen, er zijn ook nog markeringen
op de plek, denk ik,
van de
kerkenpaar,
die zullen dan ook
overgestraald moeten worden. Oké, Wouter, bedankt voor die vraag. Je hebt eigenlijk de essentie van dit punt al gevat. Het gebied Korrebeekse Kerkstraat en Stationsstraat, dat is al geruime tijd zo'n 30. En dus de snelheid is daar 30, maximum snelheid. Daar verandert niets aan. De fietszone is iets nieuw. In die zin, eigenlijk zijn de principes van de fietsstraat die blijven bestaan, maar de markeringen worden wat anders ingevuld. En eigenlijk willen we dit doen omdat ja, dat een extra bescherming biedt aan die fietsers, aan die zwakke weggebruiker die hier in die fietszone, aangezien het een tweerichtingsverkeer is, de helft van de straat mag gebruiken en mag niet voorbijgestoken worden door de wagen. Dus dat is een bijkomend element om de snelheid van de wagens te minderen. Maar die 30 blijft in een fietszone evengoed 30. Nu, uw bezorgdheid deel ik en misschien was het onvoldoende duidelijk verwoord in artikel 3, maar we gaan natuurlijk die signalisatie moeten zetten die hoort bij zo'n fietszone. Maar we hebben in artikel 3 gezegd, alle bestaande aanvullende reglementen op wegverkeer met betrekking tot Korrebeekse Kerkstraat en Stationsstraat blijven behouden. Ook het aanvullend verkeer op het wegverkeer van 20 mei 2008 met betrekking tot instelling van de zone 30 blijft tijdelijk behouden ter sensibilisering. Dus met andere woorden, ik heb ook aan de dienst gevraagd, strikt genomen zouden die borden weg moeten. Maar ter sensibilisering, hè, beetje pedagogische aanpak, gaan we die daar toch nog een tijd laten staan. Om heel duidelijk te maken, en uiteindelijk was dat jouw vraag, denk ik, hè, om toch heel duidelijk te maken, 30 en fietszone, en mensen gaan daar moeten een beetje naar gewoon raken. Het zal naar alle waarschijnlijkheid ook de laatste fietszone die zijn die we in onze gemeente gaan organiseren. Maar dus, dat is daarvoorliggende. En dus uw bezorgdheid, daar komen we mee tegemoet met artikel 3. En we zullen bij de plaatsen van de borden daar rekening mee houden.
Goed, er, Joris, u deelde niet dat standpunt blijkbaar.
Ja, want de laatste ik vond het volledig woord natuurlijk, maar om dan die twee reglementen tegelijkertijd te behouden, zowel een zone 30 als een fietszone, dat weet ik ook nog niet helemaal klopt. Want een fietszone zegt automatisch zo'n 30 per uur. Dus dat aanvullend reglement tijdelijk behouden, wanneer, wat, hoe lang is tijdelijk? Daar staat ook geen datum in dat reglement. Dus op het moment dat je zegt, we willen dat gaan afschaffen, die zone 30 toch, omdat een fietszone sowieso 30 maximum is, ja, en dan in meter zijn, dat blijft behouden. Ja, ik vind het moeilijk dat, dat je twee verschillende zones eens gaat, dat je onder twee verschillende zones valt. Als jurist vind ik dat heel moeilijk, maar als je het wilt behouden, dan denk ik dat je beter blijft tijdelijk, dat je dan verder voelt tot het einde van het jaar, of weet ik veel. En dat het dan automatisch geschrapt is, want als je nu je zone 30 toch weer wilt gaan schrappen, en als het genoeg gesensibiliseerd is, als iedereen het door heeft, ja, dan moet je terug op de gemeenteraad komen om dat aanvullend reglement alsnog op te heffen.
Hebben wij hier te veel punten op de gemeenteraad dat dat niet zou kunnen?
Ja, dat kan natuurlijk wel, maar mijn hoofdpunt is, een fietszone is maximaal 30 per uur. Je moet dat misschien nog combineren met een post van 30, zoals we dat kunnen sensibiliseren.
Dat is de enige reden waarom dat het er hier zo staat, Joris.
Een zone 30 en een fietszone.
Nu, ik denk dat we niet veilig genoeg kunnen zijn door een aantal borden meer te plaatsen. Maar wilt je de tekst aanpassen, Joris? Dan stel ik voor dat je een amendement indient, zoals ik u vorige maand heb uitgelegd.
Ja, ik begrijp dat je dat wel behoudt met een sensibilisering, maar ik kunt het misschien mee. Het verwijzen naar het reglement hier, dat het reglement van zone 30 blijft bestaan, dat sensibiliseert niet. Het enige wat sensibiliseert is als je ter plaatse ook nog een bordje hangt van maximum 30 per uur.
Ik begrijp uw standpunt ook, maar wilt je de tekst aanpassen of niet?
Ja, als je het moet aanpassen, dan moet je dat artikel niet alleen in.
Dan moet ik vragen om een amendement indienen. Ik kan de vergadering schorsen, dan moet je een amendement indienen. Dan kunnen we daarover stemmen.
Ja, dat is het enige element is van een artikel 3 dat al wordt gewezen.
Goed. Goed, dan schors ik de gemeenteraad voor 5 minuten en kan je een amendement indienen bij de algemeen directeur.
Dat daarmee wellicht ook het doel
fietsers niet inhalen, maximaal 30 per uur, voldoende groot. Dat is aan het begin van de Voorbeekse Kerkstraat, de hoogte van de Nijmeldse baan aan de parochie gebouwen. Dat is aan de Dam, dat is aan de Kostersberg, dat is aan de brug aan de Stationstraat en dat is aan het andere eind van de Voorbeekse Kerkstraat aan de Nijmeldse baan. Dat zijn dus vijf nieuwe borden die we speciaal gaan moeten laten maken. En een tweede opmerking die ik hier hoor. Stel dat we ergens in een zone 30 een fietszone willen maken, dan gaan we dat ook allemaal moeten doen. Want als het daar gebeurt, gaan we dat elders ook moeten doen. Terwijl op deze moment die borden 30, die hangen er. Die zijn er.
Bovendien weten we niet dat we nog plaats hebben om dat overal te plaatsen.
Ja, ik ga misschien even zo'n burgemeester ook nog een bedenking.
Ja, want op zich, voor mij maakt het eigenlijk niet uit of we ook niet ervaren of dat we dit toepassen. Alleen, ik weet op dit moment niet of dat wij daar de nodige ruimte op al die plaatsen hebben om zo'n bord te plaatsen, want er is een bord dat op twee palen zal staan vanuit die tekstel. Voor hetzelfde geval is het mogelijk dat we dat op een andere plaats gewoon op privézone moeten dat bord plaatsen. Hè. Dus dat zal er dan ook niet mee komen. Dat zal moeten onderhandeld worden met eigenaars ook.
Nu, de voorbeelden die ik heb doorgestuurd zijn bij kleine borden. Ja, die moeten misschien niet noodzakelijk bij de ingang staan, die mogen ook. Ja, die staan ook bij de ingang.
Maar
dat kan ook een beetje verderop staan. Hè.
Joris, je weet toch dat je maar een paar seconden hebt als je met een auto voorbij rijdt om een tekst te lezen. Hoe kleiner ze zijn, hoe minder seconden je hebt om te lezen. Dat is de enige bedenking die ik heb. Voor mij op zich maakt artikel 4 niet zoveel uit. Als het maar aangegeven wordt en de mensen weten wat er moet gebeuren, maar effectief is zoals Mark zegt, dat op dit moment staan er borden die weinig plaats innemen, waarvan we zeker zijn dat we ze op openbaar domein kunnen laten staan. En als we wijzigen, ben ik niet zeker of dat we ze. Ik zou niet graag volgende maand moeten terugkomen om te zeggen we hebben er drie kunnen plaatsen. We zijn natuurlijk aan het wachten op toestemming van de eigenaar. Dus dat is één en twee, ja.
Maar volgens je PowerPoint verdwijnen die zo'n 30 volgen, hè? Dat maakt zo'n 30 uur. Dat
staat
overal een rolkruis op,
hebben jullie zo'n PowerPoint? Joris, het is natuurlijk een tekst die we goedkeuren. Hè. De PowerPoint maakt duidelijk wat er in de plaats komt, maar tijdelijk, artikel 3, ik herhaal dan nog een keer, tijdelijk blijven die borden hangen ter sensibilisering. Dat is het voorstel.
En dat geeft ons de kans in de tijd om bijvoorbeeld in Volberten nog een aantal keer te herhalen wat de situatie in Volberten zal zijn. Ik denk dat dat volledig te goed komt aan de vraag die Walter gesteld heeft, maar hij wil nog tussenkomen.
Ja, een deel van de vraag was van, zitten we juridisch goed? Ik heb gezegd, we hebben misschien een juridische bijzonderheid nodig, omdat daar twee reglementen elkaar gaan overlappen. Sluiten die elkaar uit? Dat is de vraag, want als die elkaar uitsluiten, dan moeten we naar sensibiliseerd worden gaan en moeten we de zone 30 afschaffen.
Ja, afschaffen.
We kunnen de zone 30 niet afschaffen, maar de borden voorlopig laten staan. Dus in de tekst wel zone 30 volledig afschaffen, maar de borden laten staan, want in de fietszone mogen ook maar 30
zijn. Nee,
hier
mogen
we niet.
In principe mocht je alleen signalisatie aanbrengen dat je ondersteund is door een reglement. Als je het reglement afschaft, moet het ook weer doen.
Maar een fietsstraat mag je ook met 30 rijden.
Daar gaat het nu net over, Maria, dat weten we. Wij weten dat. Maar de vraag van Wouter was juist, niet iedereen weet het. En laat die borden van 30, ik zal het maar zo ergens uitdrukken, daar een tijd hangen zodat iedereen duidelijk weet, het blijft hier 30 per uur, maar er komt een element bij, met name, dat je omzichtig moet omgaan met fietsers.
Joris, het is, en Wouter, het is zeker niet zo dat we systematisch zouden willen wegstemmen wat de oppositie voorstelt. We willen het beste voor iedereen. En we willen vooral die duidelijkheid in het begin nog behouden, maar is het zo onoverkomelijk of gewoon te mogelijk om het tijd te laten staan, zodat het voor iedereen duidelijk is dat het die 30 dat in dag gehouden worden. En dan ondertussen te communiceren in Info Berchem dat een aantal maanden, een aantal keer, hoe dat de situatie juist in elkaar zit en dan ook aangeboden wanneer dat ze uiteindelijk zullen verwerken. Is dat zo onoverkomelijk?
Mag het wat we willen doen? Joris, ik weet het niet, ik zou het ook echt zeggen. Joris zegt me van, ik zie dat er een probleem zit juridisch. Jullie zeggen van niet, ik weet het wat we
willen doen. Ik doe daar zeker mijn hand niet voor in het vuur steken, maar wat ik weet is dat de verkeersdeskundigen altijd wel aandrongen om zo weinig mogelijk verkeersbordje te zetten. Bijvoorbeeld, dikwijls was het zo dat er aan een of ander kruispunt vast altijd dezelfde auto ergens geparkeerd stond en waar we dan een hele lijn trokken zodanig dat die mensen wisten dat ze daar niet mochten parkeren, terwijl dat de verkeersdeskundige dan zei van ja, eigenlijk is die hele lijn niet nodig, want ze moeten, de weggebruiker moet weten dat hij daar niet mag parkeren op een kruispunt. We hebben dat dan toch gedaan voor die duim, want die heeft nooit gezegd tegen ons dat dat niet mocht. Maar ik weet wel dat de andere verkeersdeskundigen daar huiverachtig tegenover staan, omdat ze zeggen, België is de buurman van verkeersbord. Maar ik neem aan dat dat in de overgangsperiode zeker niet onoverkomelijk is en dat we daar niet voor op de vingers gaan getikt worden. Als dat is een duidelijkheid te verschaffen naar de weggebruiker toe. Natuurlijk, ik hoor er met een half voor, dan mag ik even tussenkomen en zeggen, we kunnen dat wel in een verwerking maken om te doen, maar de mensen van buiten de gemeente, die lezen niet voor mij te krijgen, dat is wel zo. Maar goed, uiteindelijk wordt iedereen geacht van de wegcode te kennen. We zien voorzien in de overgangsperiode en uiteindelijk zal alles zijn zoals het moet na verloop van tijd. Dus ik zie echt niet echt een groot probleem tussen.
Burger, wat fiets doen, omdat dan die ding automatisch, dan ga maar die fiets voorbij steken. En maximum 30
km. Ja, dat is zo.
Automatisch.
Dat is zo.
Eén brood en genoeg.
Ja, en dat is zo.
Dat is zo. Niet maximum 30, niet fiets voorbij steken. En wat een meter, de fiets afstand houden van een meter.
En daarom zeggen verkeersdeskundigen van hou het daarbij, want je moet er blijven van uitgaan dat elke automobilist de wegcode kent. Wat niet helemaal het geval is, want de meeste automobilisten, de fietszone bestond niet op het moment dat de meeste die hier zitten hun rijbewijs hebben behaald. Dat ook dat evolueert natuurlijk.
Dus als er iemand de snelheid, zoals nu is, dan wordt hij 2 keer geverbaliseerd, omdat de snelheid in de fietszone en de snelheid in de zone 30.
Ik weet niet of dat jij dat op die manier in de rekening zou bereiken, dat is...
Ik zou dan blijven, want je hebt 2 tegenschrijvige reglementen, er moet niks betaald worden.
Joris zal over elk punt dat ik hier voorstel de gemeenteraad in de controle gaan. Dat is mij ondertussen al tijden duidelijk. Ik wil dat niet doen. Ik stel voor aan de meerderheid dat we dat amendement goedkeuren. Dat we kijken wat we kunnen doen, maar dat we die sensibiliseringsborden gaan plaatsen, laten maken en plaatsen op plaatsen waar we het kunnen doen op openbaar domein. Als we daarvoor op privé-domein moeten gaan, sorry, maar dat is een beetje van het goed. Het blijft uiteindelijk een sensibilisering geworden.
Ik denk dat we met die gaat volstaan en het zien, we gaan de plannen uit de Kosterstraat.
Joris, nu ga ik eens even peuteren, hè. Zo staat het niet in uw tekst.
Dat was om het snel te maken.
Hè? Ah ja, oké. Okay. Goed. Voilà.
laat ons een streep ondertrekken als jij de collega's daarmee kunt delen. Dan geven wij opdracht om een drietal van die sensibiliseringsborden. Dat zal, denk ik, ja, de veiligheid die voor het derde centrum te goede komen. Uiteindelijk is het daarom te doen. En niet om juridische gevechten hier rond te gaan doen. Dus met andere woorden, kunnen wij dat nieuwe artikel 4 of artikel 3 gewijzigd goedkeuren en dan een nieuw artikel 4 zouden we, en dat was ik nu een beetje onmiddellijk aan, dat op diverse plaatsen een sensibiliseringsbord geplaatst wordt. En dan kunnen we kijken waar dat best is. Is dat goed?
Je kunt geen tekst aanpassen, Mark. Je kunt geen tekst aanpassen.
Ja. Sorry. Een nieuw amendement.
Ja, oké, okay, goed. Gaan we hier onmiddellijk doen?
Ja. Anders moet je het van die mensen in consequentie.
Ja, ja,
ja.
Ja. Mijn amendement zou zijn, en Christian, kun jij dat dan ook distribueren, op enkele plaatsen van de fietszone wordt een sensibiliseringsbord geplaatst met de tekst. Dus in plaats van ter hoogte van de, ik ga het niet lezen, ingangen, op enkele plaatsen. Dat gaat sowieso al.
Dat komt er sowieso.
Dat komt er sowieso.
Ja, maar is dat dan nog nodig om die boven
te doen? Zo komt altijd terug, hè? Zo komt altijd terug.
Eerst op het eerste amendement, dan op het tweede.
Ja,
maar
ik denk dat dat wel een
keer is. Sorry, man.
Ik vertrek morgen in de vlogging met de tijd die ik tijd heb.
Ja, ja.
Ja, ja. Ja, dat is niet. Zal hem dat aan? Zal hem dat aan?
Thank you.
Goed, voor iedereen duidelijk, iedereen heeft de twee amendementen gekregen. Zoals ik hier vorige maand heb meegedeeld, leg ik het eerste amendement ter stemming, dus het amendement van Joris. Wie stemt voor? Ja, Joris?
Ja, ja. Reglement.
Reglement. Niemand? Wie onthoudt zich? Niemand? Dus eerste amendement niet goedgekeurd. Goed, dan leg ik het tweede amendement ter stemming, dus amendement op amendement, waarin staat dus dat op enkele plaatsen van de fietszone sensibilisering moet aangebracht worden. Wie stemt voor? Eenparig, kijk. Dus moet ik ook niet meer vragen wie dat tegen stemt, zich onthoudt, dat was de verrassing speelt. Goed, dan leg ik nu het ganse punt ter stemming. Voor de inrichting van de fietszone in Korbeek-Deilen, dus waar de tekst aangepast wordt met het tweede amendement. Wie stemt tegen? Niemand die onthoudt zich. Niemand eenparig goedgekeurd. Komen we tot het laatste punt van de openbare zitting van de gemeenteraad, namelijk de mondelinge vragen. En dan geef ik het woord aan Jurgen. Dank u, Jurgen. Mark?
Ja. We zijn het uiteraard, Jurgen, met jou eens dat ons gemeente belangrijk erfgoed bezit. Dat is ook de reden waarom we in ons meerjarenplan 2020-2025 de doelstelling 2.17 opgenomen is. Het onroerend erfgoed wordt bewaard, onderhouden, ontsloten en gepromoot. We weten ook dat die mogelijkheid bestaat om erkenning als erf onroerend erfgoedgemeente aan te vragen. Maar wat jij voordelen noemt, noem ik eigenlijk verplichtingen. Verplichtingen waar wat ook veel werk aan vastzit en daartegenover staat voor de gemeente als Berten slechts een subsidie van 10.000 euro als bijdrage in de personeelskost, wat dat niet echt veel is. En vanuit die redenering, zoals ook in ons meerjarenplan staat, opteerden we eerder voor een erkenning als intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst, IOED,
vasthangen voor een personeelsinzet van ongeveer een 30 VTE, wat je met 10.000 euro niet kunt betalen. Dat is de reden waarom we die keuze gemaakt hebben. En hoewel die aanvraag ons inzicht beantwoordde aan alle vereisten, werd de erkenning op 30 april 2020 geweigerd door minister Pieterdaal. Omdat, zo staat het in besluit, de omgevingsanalyse onvoldoende zou aangetoond hebben dat het erfgoed in de gemeente Bentum uit Heverlee en Overijse een volwaardig erfgoedpakket is dat zich onderscheidt van andere regio's. Waarom dat onvoldoende aangetoond is? En was de motivering van de bestuurshandeling, dat stond er niet in. Gewoon zeg, het is onvoldoende aangetoond. Nu, de werkelijke reden, die stond wel in de begeleidende brief van de minister. En wou namelijk liever een grotere in de gemeentelijke onroerend erfgoeddienst dan met drie gemeenten samen. Nu, ik kan zeggen, na al het werk dat daarin gestoken is, ook door de mensen van het landschap, door de drie gemeenten, door de betrokken schepen enzovoort, die beslissing is niet goed aangekomen, dat kan ik u wel garanderen. Nu, om toch beroep te kunnen doen op ondersteuning bij het beleid erfgoed, zijn er ook wel andere mogelijkheden en ik ga daar toch iets nader op in. U bent nog niet zo lang lid van de gemeenteraad, dus het is ook geen oneer dat je dat niet weet, maar op 31 augustus 2021 heeft de gemeenteraad in Paren besloten om toe te treden tot de erfgoedstichting Vlaams-Brabant. Waar we wel ook mee samenwerken en ondersteuning kunnen verkrijgen. Er is ook een gespecialiseerde medewerkster in Ter Leuven, waar we kunnen beroep op doen. En erfgoed is zeker ook een van die beleidsvelden waarbij we kunnen samenwerken met de stad Leuven, zoals uit de samenwerkingsovereenkomst die we onlangs hebben goedgekeurd blijkt. Ik moet uiteraard voor de volledigheid ook nog vermelden dat we sinds 2010 een erfgoedkamer hebben in Bentum, waar we ook mee samenwerken en waar we in januari de vernieuwde conferentie hebben goedgekeurd. Oké, Jurgen, je hebt zelf aangegeven dat een erkenningsaanvraag als over de erfgoedgemeente pas opnieuw mogelijk is in januari 2026. Dat klopt. Of dit al dan niet aangewezen is, zal afhangen van het beleidsplan en het meerjarenplan van de volgende legislatuur. Ik voeg daar wel aan toe dat we daarbij zo moeten rekening houden met verdere beslissingen van vooral de Vlaamse regering om nog talrijke andere bevoegdheden te decentraliseren of moeten we zeggen door te schuiven naar het lokale bestuur. Allicht zal dat opnieuw gebeuren zonder dat daar voldoende financiering aan gekoppeld is. Bij erfgoed is dat al het geval. Een pak werk en verplichting, als je zegt, je kunt zelf handhaven, wel, dan moet je daar wel iemand op zetten en moet je dat ook financieren. Dat pak werk en die verplichting wordt doorgeschreven, zoals ik zei, tegen een symbolische subsidie van 10.000 euro. Ik denk dat het dan ook voorbaar is om hierover nu een standpunt in te nemen. Ik denk dat de ambitie, het is uiteraard de ambitie van de huidige meerderheid om verder zorg te dragen voor het erfgoed in onze gemeente. Maar of de erkenning als erfgoedgemeente daarvoor het aangewezen middel is, dat zal de nieuw samengestelde gemeenteraad moeten beslissen.
Dank u voor de toelichting, Mark. Jullie nog wel voldoende.
Wel, en is dan een keuze dat in de politie zal blijven. Dat je voor de eigen markt
Goed. Zijn er nog acute vragen? Nee? Dan sluit ik hier bij de openbare zitting van de gemeenteraad.